vanochtend krijgen ook het oosten en zuidoosten van het land te maken met lichte sneeuwval en ook ijzel. In het westen wordt het dan langzaam droog en loopt de temperatuur op, waarmee de kans op gladheid ook gaat afnemen. De dagen erna is de kans op gladheid vrijwel nihil. Er is veel bewolking, soms valt er wat regen en de temperatuur komt voorlopig ook in de nachten niet meer onder het vriespunt uit. En dan nu de verkeersinformatie met Dennis Mooij.
De meeste files worden nu korter. Het zijn er nog een stuk of 10. Maar er zijn wel een paar ongelukken gebeurd die voor veel vertraging zorgen. Zoals op de A9 richting Alkmaar. Tussen Bad Oeverdorp en het knooppunt Rotterpolderplein 6 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. En dat kost je een half uur extra. De A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Die is helemaal dicht bij Zevenbergse Hoek. Door een ongeluk. Het verkeer staat vast vanaf Breda West richting Rotterdam. Je kan omrijden vanaf het knooppunt Zonzeel over de A59 en de A27. Dan kom je langs Gorkum. Of je kiest de route langs Roosendaal en Bergen-op-Zoom. Op de A58 Tilburg-Breda staat tussen Tilburg Centrum-West en Bavel 10 kilometer door een ongeluk. Hier is de weg zojuist weer vrijgegeven. Nog wel 3 kwartier vertraging. En door het ongeluk op de A16 staat het stil op de A59 richting Zierikzee. Voor het knooppunt Zonzeel 5 kilometer.
NPO Radio 1. EO.
Dit is de dag. Met Renze Klamer.
Een hele goede avond en welkom bij Dit is de Dag. Aspirant politica Sylvana Simons is met haar nieuwe partij Artikel 1 op zoek naar maatschappelijke verbinding. Hoe ziet dat er precies uit en hoe wil ze dat eigenlijk bereiken? Dat vragen we zometeen. En wilt u ook liever 6 uur in plaats van 8 uur werken per dag? Nou, dan bent u bij onze commentator Frank Bosman aan het goede adres. Hij legt zometeen uit waarom. En Nederlandse clubs moeten niet meer in zee gaan met buitenlandse investeerders. Dat zegt ADO-fan John van Zweden naar aanleiding van de rechtszaak tussen de voetbalclub uit Den Haag en de investeerder Wee Wang. Of Wang Wee, het is maar net hoe je het wil bekijken. Dat krijgt u tot 7 uur te horen. Dit is de dag. Nou, vindt u ook dat we maar 6 uur moeten gaan werken of juist niet? Praat even mee op Twitter als u wil. Doe dat dan met de hashtag DIDD. U kunt ook meekijken. Er hangen webcams die zijn te zien via de website nporadio1.nl. Net voor de kerst stapten ze op bij de politieke beweging DENK van oud-PvdA-kamerleden Kuzu en Öztürk. En ze starten een nieuwe partij, Artikel 1, gebaseerd op het gelijknamige eerste artikel van onze grondwet dat gelijke behandeling in Nederland moet garanderen. Sylvana Simons, welkom.
Dankjewel.
Fijn dat je er bent.
Dank je.
Hoe gaat het met je?
Ik heb een lichte hoofdpijn, maar other than that gaat het eigenlijk ontzettend goed.
Oké, nou, lichte hoofdpijn. Ik moet zeggen, na 2016, wat toch een roerig jaar was voor jou, valt het toch alles mee?
Absoluut, ja.
Ja, het was nogal een jaartje. Je zei in jouw nieuwjaarstoespraak op Facebook, van de Facebookpagina Artikel 1...
Ja.
Dat je het eigenlijk zelf ook niet kon samenvatten wat er allemaal gebeurd is.
Nee, ik heb geprobeerd 2016 te vatten in woorden. En dat is ontzettend moeilijk, want er is zo ongelooflijk veel gebeurd dat als je het gaat samenvatten, ja, ik kwam er gewoon echt niet uit. Want er waren heel veel hoogtepunten, er waren heel veel dieptepunten. En alles had een context, dus ik kijk terug op 2016 als poepoe, dat was me nogal een jaar. Ja. Maar ik kan je vertellen dat 2017 is nog niet zo oud. En toch ligt 2016 al heel ver achter me.
Ja?
Ja, zo voelt het echt.
Oké, nou, ik vind het knap dat je hier gewoon weer fris zit en door blijft gaan, ondanks alles. Want dat vraag ik me soms wel eens af. Van, ja, is het alles wel waard? Ik bedoel, je krijgt naast alle gewoon lelijke dingen die je te horen krijgt, gaat het ook over dingen als inleveren van inkomen, vaste opdrachtgevers, onbeveiliging, je niet veilig voelen. Dan moet je wel echt wat voor over hebben.
Ja, het is een hoge prijs, maar als het ideaal groot genoeg is, ik denk dat dat voor de meeste mensen geldt, dan is het ook waard. En helemaal omdat al die dingen die je noemt, die hebben effect op mijn leven. Maar het ideaal waar ik voor sta is veel groter dan dat. Dat gaat helemaal niet over mij. Dat gaat over ons land, het land waarin wij allemaal wonen. En het land waarin het op dit moment echt nodig is dat we ook met z'n allen onze schouders eronder zetten.
Ja, dat is een ideaal wat veel mensen ook met jou voelen, maar niet iedereen betaalt diezelfde prijzen voor als jij.
Nee, en we doen het allemaal op onze, als het goed is, doen we het allemaal op onze eigen manier. Zetten we ons allemaal in op de manier die bij ons past. Ik denk ook dat dat belangrijk is, dat maatschappelijke kwesties vanaf verschillende kanten worden aangevlogen. En ik heb voor deze gekozen.
Ja, je staat natuurlijk idealistisch, sta je recht tegenover iemand als Geert Wilders. Krijg je wel inmiddels een beetje begrip vanuit humaan oogpunt gezien voor de manier waarop hij zijn werk moet bedrijven?
Ik denk dat ik je hoor. Ik gebruik het woord inmiddels. Volgens mij ga je ervan uit dat ik dat
na niet afgelopen heb gehad. Jaar.
Nou ja, ik bedoel je op zijn beveiliging?
Ja.
Ik heb het altijd triest gevonden dat in een democratie het zo ver kan komen dat dat een politicus beveiligd moet worden en onder die omstandigheden moet werken en leven. Dat is. Ik maak geen onderscheid in wie die politicus dan is. Het is heel triest als het zo moet.
Ja, je bent weggegaan bij Denk vlak voor kerst. Dat had een verschillend aantal oorzaken. Een van die redenen was de manier waarop die persconferentie toen was rondom jouw beveiliging, hoe ze daar blij om waren, terwijl je eigenlijk dacht, ja, hallo, en ik zit ermee. Ik ben even benieuwd, heb je nog contact met de heren? Is het nog uitgepraat?
We hebben elkaar niet meer gesproken.
Oké. En daar heb je vrede mee, of...
Het is zoals het is. Ik vind het sowieso heel erg jammer dat het op deze manier heeft moeten gebeuren. Als ik me veiliger had gevoeld bij een andere oplossing, had ik daarvoor gekozen. En wat ik nog het meest jammer vind, is dat we in principe hetzelfde ideaal leken te delen. En dat het ons niet gelukt is om dat verenigd te gaan najagen. Dat is jammer voor iedereen. Aan de andere kant kun je ook zeggen dat het goed is dat er onder de achterban van Denk. En onder natuurlijk ook Nederlanders met een migrantenachtergrond. Maar eigenlijk voor elke Nederlander nu nog meer keuze is.
Ja, zo kun je het ook bekijken. Je kunt ook zeggen, nou, misschien heb jij van tevoren te weinig ingeschat hoe conservatief hun achterban is en hoe dat jou misschien zou beperken in de dingen waar je ook voor wil opkomen. Vrouwenrechten, homorechten.
Nou ja, ik heb al eerder gezegd, ik heb gekozen voor een samenwerking met Kuzu Öztürk en Azarkan. En dat zijn mijns inziens niet per se hele conservatieve mannen. We hebben gesproken over deze onderwerpen. Mm-hmm. En mij is verzekerd dat die goed aan bod zouden komen.
Ja, maar je kende ook, of je wist in ieder geval, welke achterban zij hadden. En dat hij misschien iets minder vrijzinnig in het leven stond dan zijzelf.
Ja, ik heb niet van tevoren kunnen weten welke keuzes zij zouden maken natuurlijk.
Nee, dat is waar. Oké, maar je verwijt jezelf niet dat het misschien dat je er te snel bent ingestapt?
Nee, ik ben met een oprecht gevoel en vooral een warm ideaal ben ik dat ingestapt. En ik heb daar geen spijt van. Ik zeg heel vaak, een fout is slechts een fout zolang je hem niet herstelt. En daarom heb ik ook geen spijt. Want ik heb ten eerste heel veel geleerd. Ik heb ontzettend mooie mensen leren kennen. Ook binnen die achterban van Denk. Want niet de hele achterban van Denk is conservatief. Ik denk integendeel zelfs. En ik heb in ieder geval veel geleerd. En ook geleerd over hoe ik het zelf niet wil doen. En dat is ook altijd heel erg waardevol.
Je hebt nu besloten om zelf een partij te starten, artikel 1. Waarom heb je eigenlijk die keuze gemaakt in plaats van je aansluiten bij een bestaande partij?
Nou, de bestaande partijen zijn voor mij de partijen die medeverantwoordelijk zijn voor de situatie in ons land zoals die nu is. Veel partijen op links zeggen dat ze tegen discriminatie en racisme zijn, maar laten daar in de praktijk veel te weinig van zien. Kijken weg, accepteren,
is dat zo?
Faciliteren.
Ik dacht zelf bijvoorbeeld aan GroenLinks. Daar hebben ze nu Zini Özdil op plaats 7. Die heeft een... maar goed, dat is misschien een mooie nieuwe kans. Die betoogt, nou ja, niet exact hetzelfde als jij, maar het lijkt wel heel erg op. Hij zegt, ik ben net zo'n Nederlander als iemand die Bob de Vries heet. Of noem een dergelijke naam. Dat sluit toch helemaal aan bij jouw idee van gelijkwaardigheid en we zijn allemaal Nederlands.
Ja, en toch zie je dat traditionele patronen natuurlijk ook al verankerd zitten bij traditionele organisaties en verenigingen zoals politieke partijen. En het is voor mij heel erg belangrijk om, als ik mee doe aan het gesprek, om dat als een gelijkwaardige gesprekspartner te doen. En niet als een backbencher die een mooi plaatje is op de... en mooi is een betrekkelijk begrip hoor, daar ben ik me van bewust. Een mooi plaatje is op de verkiezingsposter. Maar als het erop aankomt, nog steeds vastgeroest zit in oude patronen.
Want dat is ook bij een partij als GroenLinks het geval, denk je?
Dat denk ik wel. Een van de dingen die me aantrok bij Denk was de belofte mee te kunnen praten en denken en vormgeven aan het ideaal, het verkiezingsprogramma en het daaruit voortvloeiende beleid. En ik denk niet dat ik dat bij oude partijen heel goed zou kunnen.
Ja, dan heb je natuurlijk daarnaast nog de praktische afweging, hè? De versplintering in de politiek, al die kleine partijtjes. Je hebt nu Denk en Sylvana Simons met artikel 1. Denk je dat jullie beide gaan redden na de verkiezingen?
Ja, ik denk ook dat versplintering minder erg is dan men doet voorkomen. Het is volgens mij veel enger, dat hebben we in Amerika ook gezien, om twee grote logge partijen tegenover elkaar te hebben dan verschillende partijen. We zijn allemaal verschillende Nederlanders. En volksvertegenwoordiging moet ook gaan over realistische volksvertegenwoordiging. Dus ik ben helemaal niet zo tegen splinterpartijen.
Nee. Terwijl toch, ja, ik denk ook, er zijn dingen, bijvoorbeeld je verwijt dan, denk dat je niet altijd vrij uit kon spreken waarover je wilde. Of GroenLinks, dat ze in het verleden andere dingen hebben gedaan. Maar ja, Gaat het niet ook een beetje zo in de politiek? Jij zou misschien straks, stel je komt met twee fractiegenoten de Kamer in. Dan zal iemand anders ook weer iets anders belangrijk vinden dan jij en daar iets over willen zeggen. Terwijl je denkt, ja, dat is even niet goed voor de partij. Dat is toch ook een beetje hoe het werkt?
Nou, iets dat even niet goed is voor de partij, je zult altijd consensus moeten vinden. Dat is geen enkel probleem. Dat geldt voor het hele leven. Dat geldt in al je relaties met je partner, met je kinderen op school. Dat is een gegeven.
Maar dat is ook voor idealen als je in een politieke partij zit. Dat jouw ideaal soms even net wat minder belangrijk is dan de andere ideaal.
Standpunten, daar kun je over onderhandelen, denk ik. En over oplossingen kun je onderhandelen. Maar idealen, die zijn wat mij betreft ononderhandelbaar. En ik hoop dat iedereen, en dat zal ik ze zeker laten weten, straks in mijn team en in mijn fractie weet, dat zij altijd met hun eigen hart mogen stemmen.
Oké, dat is een belofte.
Absoluut.
Ja, een verkiezingsbelofte. Ja, die noteer ik even. Ga ik onthouden. Interviews met jou afgelopen weken. Dus je hebt een keer in de nacht gezeten hier op Radio 1. Volkskrant Magazine. Nou, ze zijn er nog vele geweest. Daar ging het vaak ook over de tone of voice. Dat is een volgens mij niet zo geliefd onderwerp van jou. Of in ieder geval, het komt altijd terug. Het had ook een beetje te maken met de aanvaring die jij eind vorig jaar had met Wilfred Gené. Laten we er even een klein stukje van luisteren.
Maar iemand die zo lang in de media heeft gewerkt en zo goed weet hoe je een boodschap moet brengen door allerlei programma's op RTL 4 en andere zenders.
Wat vind je van de boodschap?
Ik vind je boodschap heel goed, dat zeg ik net
tegen. Dan zijn we er toch?
Nee, want hij komt niet over.
Bij jou wel?
Hij komt bij mij ook irritant over. Omdat ik op een gegeven moment...
Maar wat vind je van de boodschap?
De boodschap op zich is goed, maar ik zeg tegen jou...
Dan zijn we er toch?
Nee, daar zijn we er niet. Want ik zou willen dat die boodschap beter over zou komen. Maar wat er nu...
Ja, je moet er nu een beetje om lachen. Het was in de balie in Amsterdam.
Ja, klopt. En ik moet erom lachen, omdat het een exemplarisch voorbeeld is van miscommunicatie, zou je kunnen zeggen. En wat ik hoor is iemand die zegt, ik vind je boodschap goed. En dan komt er een maar. En die maar zegt eigenlijk, maar je brengt hem niet zoals ik wil dat je hem brengt. Dat zorgt vaak voor een clash dan in het gesprek.
Ja.
En dat kom ik inderdaad regelmatig tegen.
Neem je het hem kwalijk, Gené?
Nee, ik neem hem. Weet je, mensen maken dit soort dingen altijd heel erg persoonlijk. En dat is voor mij, Wilfred Gené is voor mij niet zo relevant. Wat voor mij echt belangrijk is dat we in Nederland nu eens echt eerlijk open dit soort moeilijke gesprekken met elkaar gaan voeren. Vanuit gelijkwaardigheid. En misschien vindt Wilfred Gené het heel erg belangrijk hoe ik mijn boodschap breng. Mm-hmm. En maakt hij dat persoonlijk. Maar daar wil ik me niet toe laten verleiden. Ik vind echt de boodschap het allerbelangrijkste.
Ja, dat heb ik je horen zeggen. Ik heb dat fragment toen bekeken. En ik heb daar best een tijdje over na zitten denken. En nu ben ik toevallig, eind vorig jaar ben ik in Amerika geweest. In onder andere Atlanta en Memphis. De steden waar Martin Luther King is geboren. En uiteindelijk in Memphis is doodgeschoten. En ook in de musea die daar waren. En ik had daar een moment in dat museum. Toen werd er een documentaire over hem vertoond. Waarin mensen dan vertelden die met hem geleefd hadden of gewerkt hadden over hoe hij was. En toen dacht ik, iemand vertelde, ja, het mooie aan Martin Luther King was, het was heus niet altijd een perfecte man. Hè. Hij ging vreemd en weet ik het wat allemaal. Hij benoemde wat er was, maar toch als iemand bij hem wegging, had hij altijd ook een glimlach op zijn gezicht. En denk ik, ja, ik ga niet de Wilfred Gené zijn die jou gaat stellen hoe je moet gedragen. Want wie ben ik? Jij bent gewoon Sylvana en dat is goed zo. Maar ik denk soms wel, ik lijk wel waar te nemen in de maatschappij dat jij ook veel polariseert. Gewoon dat mensen zo op jou reageren.
Ja.
Merk je dat ook?
Ik moet je zeggen, ik leef in een schizofrene wereld als het daarover gaat. Want ik merk in het dagelijks leven op straat, in al mijn interacties met mensen die ik ken en mensen die ik niet ken, merk ik er eigenlijk heel weinig van, die vermeende polarisatie. Ook nu bij de start van artikel 1. Ik kan je tientallen e-mails laten lezen van mensen uit het land die zeggen, Sylvana, je raakt me in mijn hart met wat je wil. En daar wil ik heel graag bij horen. En ook,
dat geloof ik. Maar zijn dat ook mensen die er eerst heel erg anders over dachten?
Dat weet ik niet. Maar er zijn ook mensen die gewoon heel moeilijk vinden om de boodschap te horen en dan ook een reden daarvoor nodig hebben.
Ja.
En die reden kan beter zijn dat Sylvana Simons hem verkeerd brengt dan dat er een ongemak plaatsvindt van binnen bij mijzelf. Hè. Het is makkelijker als ik zeg, weet je, het ligt echt aan jouw jasje. In plaats van dat ik bij mezelf ga kijken, wat maakt wat jij zegt nou eigenlijk bij mij los?
Ja,
dat is een veel grotere uitdaging.
Ja, ik snap echt wat je bedoelt. En ik ben het er ook wel mee eens. Maar jouw uitspraak, de boodschap is belangrijker dan de persoon. Ik weet niet of dat altijd opgaat in de werkelijkheid. Ik bedoel, iemand kan van jou vinden wat hij wil. En dat maakt niet uit, want jij moet gewoon zijn wie je bent. Maar als op een gegeven moment feitelijk het effect van jou, van de persoon Sylvana is met die boodschap, dat de boodschap misschien niet overkomt. Nou, misschien kunnen we dat nu nog niet meten, maar over een jaar of twee jaar. Zou het dan ook een conclusie kunnen zijn, misschien ben ik niet degene die het beste die boodschap kan vertolken?
Dat zijn meerdere vragen. Laat ik een wedervraag stellen. Als je de boodschap belangrijk genoeg vindt, een product mooi genoeg vindt, dan ben je volgens mij ook bereid om daar. Dan maakt het niet uit dat je daar 3 blokken verder voor moet rijden om dat te halen. Als je iets belangrijk genoeg vindt, dan zijn obstakels vaak helemaal het probleem niet.
Maar we weten, het hart zit soms een beetje op slot voor een. Hè, dat je wordt aangesproken op racistisch gedrag. Of misschien onbewuste dingen. Die je hebt. Dus dan heb je misschien iemand nodig die een beetje daar naar binnen weet te breken in het hart.
Nou ja, dat is een stelling die ik wel vaker hoor. Die ook voortkomt uit het gegeven dat we het best over die moeilijke dingen mogen hebben. Maar dan wel op zo'n manier dat het voor de ontvanger geen pijn doet. Dus ik ga jou vertellen dat ik ergens pijn heb. En dan zeg je, dat gaat ook over mij. Ik wil het alleen maar weten als je me kan verzekeren dat het niet... En dan maak je het dus over jou.
Ja.
En dat is een van de systemen en een van de bekende reflexen... Mm-hmm. Die ook bij het debat horen.
Ja.
En... we houden allemaal van Martin Luther King... vanwege dat inderdaad lieve, zachte, vredelievende imago.
Dat was hij ook niet altijd, hè? Hij zei ook waar het op stond.
Dat was hij ook niet altijd. Maar het is fijner om hem op die manier te herinneren... dan als de activist die hij ook was.
Ja.
En je zei al, niemand is perfect. Ik ook niet. Het is heel belangrijk dat de boodschap overkomt. Maar als ik kijk naar de maatschappelijke discussie... het afgelopen half jaar, dan denk ik... dat de boodschap ook wel overkomt. En dan zie ik ook dat het eindelijk ter tafel ligt, dat het erover gaat. En ik zie ook een kentering in de manier... Toen ik net begon, was de kop in de krant... is er racisme in Nederland?
Ja.
Gelukkig zijn de koppen...
Dat zijn we voorbij.
Dat zijn we voorbij.
Ja.
We kunnen er niet meer omheen. En dat mensen mij dan niet altijd even prettig vinden. Een andere vraag die ik je zou willen stellen is... heb jij in mijn media-optredens wel eens gezien... dat ik dat mijn toon niet is getriggerd door degene die tegenover me zit.
Ja, dat heb ik gezien. Ja, en dat benoemde je ook in die nachtuitzending. Hè, dat in die nachtuitzending overigens die 2 uur duurt. Ik raad iedereen aan om te luisteren. Ja, want daar heb je opeens alle tijd om jezelf te verwoorden. Daar vertel je ook, ik spiegel me eigenlijk een beetje aan wie er tegenover me zit. Ja, dus als daar een beetje bijterige Wilfred Genees, dan word ik ook een beetje vervelend.
Ja, en
maar ja, dat is wel de politiek. Er gaan mensen tegenover jou staan,
klopt,
die je allemaal niet willen horen of niet naar je willen luisteren.
Klopt, dat is ook helemaal geen enkel probleem. Al die mensen mogen zich zo manifesteren. Dat betekent dat ik me ook zo mag manifesteren. En ik heb mezelf wel de uitdaging gegeven om daar beter mee om te gaan. Want dat is absoluut een leerpunt voor mij. Ik heb ook geen enkel probleem om dat te erkennen en te delen met iedereen. Ik ben niet onfeilbaar. Ik ga ook niet zitten doen alsof ik dat wel ben.
Nee.
Dus ja, weet je, als mensen tegen mij zeggen... maar soms ben je wel een beetje geïrriteerd. Dan zeg ik, na de afgelopen 7 maanden vind ik dat zelf ook helemaal niet zo raar.
Ja, nou... lijkt me mooi geformuleerd. En nog even tot slot. Je bent druk bezig met namen voor de lijst. Hè, want die moet natuurlijk gepresenteerd worden. Kun je al wat van de sluier oplichten?
Nou, ik kan je vertellen dat we heel druk aan het praten zijn... met echt geweldige mensen. Ik heb er alle vertrouwen in dat het echt een mooie lijst wordt... waar heel duidelijk uit zal blijken waar artikel 1 voor staat. Dat is gelijkwaardigheid, saamhorigheid, gezamenlijke groei... intersectionaliteit. Dat betekent dat je niet alleen oog hebt voor je eigen pijn en problemen... maar ook voor dat van een ander. En dat je ook ziet dat daar parallellen zitten. Dat daar bepaalde systemen achter zitten. Nou, onze lijst zal representatief zijn. Ik kan hem nog niet bekendmaken. Dat gaan we natuurlijk in de loop van de tijd wel doen. Maar ik ben wel heel erg trots op 2 mensen... die in ieder geval op de lijst zullen staan.
Namelijk?
Als lijstduur in eerste instantie. Dat is Anja Meulenbelt en Gloria Wekker.
Kijk.
Daar ben ik super trots op.
Oké, ik denk wel bij Anja Meulenbelt meteen SP, hè, Eerste Kamerlid.
Ze heeft een tijd in de Eerste Kamer gezeten. Ze heeft in 2014 afscheid genomen van de SP. En ik ben er heel erg blij om dat een feministische heldin als zij... zich achter artikel 1 wil scharen.
Ja, dat is mooi. Ze heeft wel een rugzakje. Dat is wel ook, ze heeft veel over het Israël-Palestina-conflict geschreven. Dat zou dan misschien nog weer eens... terug kunnen komen, maar het is wel iemand die zich inzet voor wat je zegt, de agenda waar je ook voor staat.
Absoluut, en rechtvaardigheid, daar kunnen we het altijd nog een keer over hebben.
Oké, Frank Bosman, jij wou wat vragen, maar ik moet je er wel bij vermelden dat we heel hard gaan met de tijd. Dus elke vraag die je aan Sylvana stelt, gaat af van je eigen tijd.
Oh, maar dat vind ik helemaal niet zo erg, want ik vind Sylvana veel belangrijker dan mijn eigen verhaal. Nee, korte vraag. Ik ben een blanke man met een kale kop en een lange baard. Als ik aan jou vraag, wat wil jij dat ik ga inzien of ik ga leren? als blanke, heteroseksuele kamerman.
Nou, je uiterlijke kenmerken geven mij niet direct inzicht in wat je wel en niet weet en wie je wel en niet bent. Hè. Daar begint het al mee. Ik heb kan geen enkele aanname doen over.
Maar dat mag allemaal nu even voor de uitzending.
Ja, maar ik kan het niet. Ik kan niet aan jou zien wat je denkt en wat je.
Ja, maar
voelt.
Ik denk, ik ben blank en ik ben niet racistisch en ik ben ook niet seksistisch. En voor mij is iedereen gelijk en ik zie geen kleur en ik zie geen geslacht.
Ja. Kom je bij de partij? Ben je al lid?
Ik ben bij twee partijen. Ben je al lid? Ik ben lid van twee partijen. Nee, maar wat zou jij mij mee willen geven?
Het moet wel heel snel.
Vaak in de media hoor ik van Sylvana staat op tegen de blanke man. En die blanke man heeft iets te leren.
Ik sta niet op tegen de blanke man. Het is een.
Sorry.
Maar ik denk wel, ze zegt, ik zie geen kleur. Dat is toch al een ding? Je moet toch juist bewust zijn van kleuren en verschillen?
Zei je dat ik zie geen kleur?
Ik zei inderdaad, ik zie geen kleur. Ja. Nou, ik zie geen geslacht.
Dan zou ik je vragen van, zie mijn kleur en zie mijn geslacht?
Oké, we gaan het daarbij houden. Je mag het straks na de uitzending verder uitleggen, ja. Sylvana. Want we willen ook nog even vertellen wat er voor de rest vandaag gebeurd is. Dit was namelijk de dag waarop de Rotterdamse politie de actie verdedigde, waarbij ze een jas in beslag namen van een dakloze man. De jas moest uit omdat er een beveiligingslogo op stond. De dakloze man stond daarna niet in de kou, want hij droeg voldoende warme kleding onder de jas, zo zegt de politie. Rotterdammer John Heijnen is desondanks zo verontwaardigd hierover dat hij een actie begon om winterjassen in te zamelen voor daklozen.
Ja, ik had van tevoren voor het nieuwe jaar al besloten om eigenlijk alleen maar een beetje positief. Want op Twitter en Facebook komt alleen maar ellende voorbij. Bij deze roep ik iedere luisteraar op om zoveel mogelijk winterjassen in te komen leveren. Je hebt vast nog wel een oude jas hangen, net zoals ik. Haagsfeer, aanstaande zaterdag om 1 uur.
En dit is de dag waarop we nog één keer terugkijken naar de feestdagen. Supermarkten hebben in de week voor kerst een recordomzet van 879 miljoen euro gedraaid. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van onderzoeksbureau GFK. Ongetwijfeld zal de kerstmuziek in de winkels ook aan dit record hebben bijgedragen. Nog één keertje dan, Mariah Carey voor de laatste keer. Ja. Sylvana sloeg stijl achterover, Frank ging dansen.
Ik kan hem niet meer horen.
Dit was de dag waarop er nog steeds wordt nagepraat over het Zweedse experiment met een 6-uurige werkdag. Ja. De uitkomsten waren positief. Minder stress, minder ziekte en betere prestaties. De kosten waren wel hoog. Toch pleit onze commentator ervoor dat we de werkdagen korter maken, van 8 naar 6 uur. Frank, jouw tijd is ook korter gemaakt, van 4 naar 2 minuten, zullen we maar zeggen.
Ik kan het.
Wat is jouw stelling hierbij?
Een kortere werkweek is beter voor iedereen.
Want?
Want voordelen voor een kortere werktijd voor werknemers, werkgevers en voor de hele maatschappij. Als we minder gaan werken met z'n allen, krijgen we een betere verdeling tussen privé en werk. Krijgen we een betere verdeling van de zorgtaken in het gezin. Met name de man kan nog wel wat meer zorgtaken op zich gaan nemen. Heeft hij dan mooi tijd voor. Er is minder ziekteverzuim, minder stress en minder burn-out. Meer energie voor het leven is in algemeenheid. Voor de werkgever is er minder ziekteverzuim, kost hem minder geld. En je hebt productievere medewerkers. Dat levert ook geld op. En voor de hele maatschappij. We hebben meer tijd voor vrijwilligerszorg. We hebben meer tijd voor mantelzorg. Dat moeten we ook allemaal steeds meer gaan doen. Ja. Er zijn minder werkelozen, dus minder uitkeringen. En we hebben minder kosten voor de zieken, voor de mensen, werkgevers die ziek uitvallen.
Dit klinkt als utopia. Nu moet ik wel even erbij zeggen, dat ik daar nog niet vermeld, dat de kosten uiteindelijk, als je alles tegen elkaar wegstreept, wel hoger liggen. Hè, voor dit, wat was het, een verzorginghuis?
Ja, het verzorgingshuis, die moest op een gegeven moment moest die 17 extra werknemers inhuren. En dat betekende 1,25 miljoen extra investering in dat verzorgingshuis.
En dat was, even in procenten, ze hadden 10% meer extra kosten dan ze anders zouden hebben.
Ja, klopt.
Dat is landelijk genomen fors.
Ja, maar je zou kunnen gaan discussiëren of die 10% die je dan meer moet investeren opwegen tegen de psychologische voordelen die wij als maatschappij hebben voor een meer ontspannen manier van samenleven. Mm-hmm. Daar kan je over discussiëren. Dat ligt eraan hoe je dat weegt. En ten tweede kan je ook zien in de loop van de geschiedenis dat wij langzamerhand steeds minder zijn gaan werken. Dat kan je ook een vorm van beschaving noemen. We begonnen met 7 dagen van 14 uur, zal ik maar even zeggen. Ging de zondag eraf voor de kerk, de zaterdag ging eraf voor de socialisten. Nu hebben we 5 dagen van 8 uur, zal ik maar even zeggen. Misschien is de volgende stap wel 4 dagen van 8 uur. En ik zie alleen maar in die 2 minuten die mij gegeven zijn, alleen maar voordelen.
Dankjewel. Kort en bondig, Frank Bosman. Dit is de dag waarop de Nederlandse acteur Michiel Huisman door de bezoekers van het door miljoenen gevolgde videoplatform TC Candler is uitgeroepen tot knapste man ter wereld. Huisman is vooral te bewonderen in Amerika, maar het is niet uit te sluiten dat de knapste man ter wereld ooit nog terugkeert op het Nederlandse witte doek.
Ja, dat is wel een beetje onmogelijk, maar ik sluit het zeker niet uit. Want het lijkt me ook eigenlijk heel erg leuk om een film te maken die zo Nederlands is, dat ik het soort film dat ik nooit zou kunnen maken in Amerika.
En dit is de dag waarop ADO Den Haag het kortgeding tegen groot aandeelhouder Wang Wi heeft gewonnen. De rechter sprak de uitspraak vandaag als volgt uit.
Verleent verstek tegen u uit het Fensen. Veroordeelt u uit het Fensen om aan ADO te voldoen de som van 2.477.605 euro. Dat is hoofdsom plus verschillende rente.
Goed nieuws dus voor de fans, zou je zeggen. Wang Wi moet bijna 2,5 miljoen euro betalen. Maar het is volgens hen nog maar de vraag of hij dat geld ook daadwerkelijk gaat overmaken. Want de samenwerking tussen ADO en Wang Wi loopt al tijden stroef. Zoals u waarschijnlijk weet. Als het aan John van Zweden ligt, de oud mede-eigenaar van Swansea City en ADO-fan, moeten Nederlandse clubs in de toekomst niet meer in zee met buitenlandse investeerders. Meneer van Zweden, goedenavond.
Goedenavond.
Zag u het aankomen, deze uitspraak van de rechter?
Ja, die zag heel Nederland aankomen, want dat is natuurlijk simpel van, hij is niet op de rechtszaak zelf geweest. Geen advocaat gestuurd, dat was ook niet bij de uitspraak aanwezig. De man hier blak kan alles en iedereen. En gelukkig heeft de rechter anders gesproken. En die heeft meneer Wang veroordeeld tot het betalen van zijn geld, wat hij natuurlijk niet anders als moet doen. En dat is in het dagelijks leven gewoon normaal natuurlijk, als je iets belooft dat je dat moet waarmaken.
Precies, en dan ligt de bal dus weer bij Wang, zullen we maar zeggen, om met dat geld over de brug te komen. Die bal lag er overigens al, in het verleden heeft hij het niet gedaan. Wat denkt u, na die uitspraak van de rechter, gaat hij het dan wel doen?
Nee, ik ben bang voor dat die man gewoon helemaal niet kapitale middelen bezit om dat te doen. Ik denk dat die man gegokt heeft met ADO, daar wat subsidies opgestreken heeft in China. En dat hij dacht hier de club naar de kloten te helpen. En wat ik wil zeggen, gelukkig is het zover niet gekomen. Nou, maar hopen dat als hij dat geld overmaakt of niet overmaakt, dat hij snel weer terug gaat naar China. En zijn eigen hier eigenlijk nooit meer laat zien. Want hij is hier eigenlijk niet heel erg welkom, want hij brengt alleen de club in probleem.
Nee, wat vindt u eigenlijk verder van de man? Heeft u hem wel zo ontmoet?
Ik heb hem gewoon ontmoet 2,5 jaar geleden als eerste keer. En ik heb die man eigenlijk nog nooit serieus genomen. Die man, kijk, weet je, die man die lacht alleen maar. En echt serieuze dingen doet die man niet. En hij is natuurlijk, wat ik natuurlijk ook al belachelijk vond, is dat hij ooit een keer meegetraind heeft met de selectie om zijn eigen kenmerk te laten. Maar ik heb bij Swansea nog nooit op het veld gestaan tegen jou gezegd. Ik vind gewoon dat je eigen belachelijk maakt. En dat geeft precies die man aan, schijt aan iedereen en alles. En denken dat hij zelf de beste is. Maar zijn afspraken nakomen, dat soort dingen, ja, dat doet hij niet. En daarmee brengt hij dus een 110 jaar oude club in de problemen.
Ja, nee, ik snap helemaal wat je zegt. Maar toch denk ik, als dan de conclusie is stoppen met al die buitenlandse investeerder. U was zelf ook een buitenlandse investeerder in Swansea City.
Ja, maar ik was geen investeerder. Hè. Ik heb het gedaan met meerdere mensen waar we gewoon een klein bedrag betaalden om die club van de verdrinkingsdood te redden.
60.000 euro was het, dat was geen klein bedrag.
Ja, 50.000 pond, sorry, 60.000 euro inderdaad ongeveer. En wij hebben dat geld ingestopt in een club die onderaan in de laagste divisie in Engeland stond. Daar hebben we totaal geen financiële gewin bij gehad.
Nou, u heeft er 8 miljoen euro aan verdiend.
Ja, maar dat is een heel ander verhaal. Zag jij in dat we 15 jaar geleden de Premier League gingen halen?
Natuurlijk.
Zijn we gepromoveerd.
Het was een goede gok, maar even gewoon heel sec genomen, ben je dan wel een investeerder?
Wat zei je, sorry?
Even heel sec genomen, ben je wel een investeerder op dat moment?
Absoluut niet. Ik heb gewoon geld gebracht daar zo en gedachten ben ik kwijt. Ik heb daar nooit
dat is heel wat anders.
Dat is een heel ander verhaal, hoor. Dat is echt een heel ander verhaal wat je nou zegt.
Oké. Maar dus die Chinese eigenaren of eigenlijk waar ze ook vandaan komen? Want China maakt
is
niet uit.
Dat is belangrijk. Weet je, één eigenaar van een voetbalclub is dodelijk. Één eigenaar van een voetbalclub kan dodelijk zijn. Kijk, wij lopen nu, iedereen loopt nou te lachen om ADO. En iedereen loopt ADO een beetje, weet je, een klein clubje, zegt iedereen maar. Maar je moet je voorstellen dat dit bij een van die twee andere grote clubs zoals Feyenoord of PSV gebeurt, dat er één eigenaar zit en die club finaal weghelpt. Dan is heel Nederland in rep en roer. Kijk, er zit daar een investeerder, die heeft daar geld in gestopt, die haalt aan de andere kant geld eruit en die brengt hier zo'n club naar de verdommenis. En daarom is het gewoon goed dat de rechter nu twee keer toe, eerst de ondernemerskamer en nu de in een kort geding, dat gewoon uitgesproken is dat die man dat geld moet betalen. En nooit dat, maar het is dodelijk voor ADO, want 1 februari moeten de cijfers ingeleverd worden.
Ja, ze moeten opschieten.
Voorlopig is dan al niks.
Nou ja, ik dacht misschien kunt u een handje helpen. Ik ben niet de enige die dat denkt.
Nee, dat zou kunnen. Maar ik heb ook in het verleden altijd aangegeven dat ik alleen dat nooit ga doen. En ik weet dat ik kan dat niet. Financieel kan ik dat niet doen. Ik ga dat nooit doen. Het is mijn club en in mijn eentje die kar trekken. Dat kan ik helemaal niet.
Er zijn een aantal andere, u weet het, die ook vaak genoemd worden. Heeft u al een koffietje gepland om toch misschien een noodbespreking te houden?
Nou ja, goed, er staan wat mensen op het lijstje om te bellen. En dat is heel simpel. Ik heb de handschoen geworpen naar Martin Jol en naar Dick Advocaat. En
precies.
Dat mensen die altijd gezegd hebben, we gaan ADO helpen aan het einde van de rit.
Maar
aan het einde van de rit zijn ze er nooit. En nu heb ik gezegd van oké, ik wil meedoen, maar dan moet de rest ook meegaan.
Oké, dus als zij, Dick Advocaat of Martin Jol, u belt, dan staat u er wel voor open.
Ja, ze hoeven mij niet te bellen. Ik bel hun wel. Maak je maar niet druk.
Dat gaat gebeuren?
Dat is er al.
Oké, dat gaat gebeuren of dat is al gebeurd?
Nee, dat gaat gebeuren. Op het moment dat we weten wat er met die aandelen gaat gebeuren. Want voorlopig zijn ze nog steeds geparkeerd in China. Alhoewel ze natuurlijk bij hem weggehaald zijn door een bewindvoerder.
Maar u heeft weer interesse. Dat is mooi om te horen.
Ja, natuurlijk heb ik in zoverre interesse. Ik heb niet interesse, ik sta er niet te springen, maar het is gewoon een noodscenario voor ADO. En ADO mag gewoon niet omvallen. Dat is gewoon het allerbelangrijkste. Ja, dat... En wat ik al zeg, ik heb A gezegd, moet ik ook B zeggen. Alleen aan de andere kant is het zo dat die anderen wel de handschoenen op moeten pakken van mij natuurlijk.
Zo is dat. Ik bedank voor uw tijd en veel succes alvast al met het overleg wat er waarschijnlijk gaat volgen. John van Zweden, bedankt. En ik dank ook de andere gasten, Sylvana Simons en natuurlijk commentator Frank Bosman. Zometeen op deze zender ontvangt Frenk van der Linden, schrijver Marcel Muring in Kunststof en daarna Bureau Buitenland. Om 20:30 dan ben ik er zelf weer, samen met collega Robert Meder met Langs de Lijn en Omstreken. Miss Nederland komt langs en nog veel meer. U een hele fijne avond, misschien tot straks en anders tot later.
NPO Radio 1.